Nou, vanmorgen dus inleidende lezing over wat ik bedoel met geloven met een Hebreeuws eikpunt. En nu de toepassing, hè, zal ik maar zeggen. Dan gaan we meer naar detail. Ik heb gekozen voor Leviticus 1 tot en met 5, Sidra Vayikra. Het eerste woord van in de tekst Vayikra. En hij riep in de synagoge omstreeks de maanden Adar en Nissan, op onze kalender zo'n beetje maart, april, is deze tekst aan de orde. Ik ga dat niet helemaal in detail doen, want dat gaat te ver. Want dan zou ik u nu al moeten gaan onderdompelen in rabbijnse theologie. En dan moeten beginnen met de vraag waarom in vers 1, Vayikra, in het Hebreeuws op het eind met een kleine alef wordt geschreven. En wat dat dan zou kunnen betekenen. Dus dat doen we niet. Wat doe ik wel? Ik volg de grote lijnen met u en probeer dus toe te passen wat we vanmorgen hebben gehoord. Luisteren in drievoud. De Christus, Jezus, zoals ik het daar straks in beantwoording op de vragen eigenlijk al aangaf, is voor mij dus per definitie aanwezig. Want hij is de vleeswording van die geschreven Torah en heeft met zijn leven de Torah uitgelegd. En wat diepgaander gezegd, de geschreven versen van de Torah zijn de aardse weerspiegeling van de eeuwige Torah. En de eeuwige Torah, heb ik gezegd, is voor mij de Christus zelf die al voor de schepping der wereld bij God was. Dus hij kan het allemaal weten. Dus Torah lezen is voor mij Jezus leren en Jezus lezen is voor mij Torah leren. Nou zitten we met de situatie dat in de christelijke kring de Tenach, het Oude Testament, zeggen christenen dan, er niet zoveel toe lijkt te doen. Dat was van begin af aan al zo. In een van de oudste geschriften waarin de Bijbelse boodschap naar ons toe is toegekomen, dat is de Heliant, verschenen begin 9e eeuw. Daar stond in een amalgaam, zal ik maar zeggen, van de vier evangeliën, aangevuld met de val van een deel der engelen en hoe Lucifer Adam en Eva tot zonde heeft verleid. Wie de kerk al lang verlaten heeft, maar soms toch nog terugkomt omdat het kerst is of zo, of omdat je bij de zondagsschool van je kleinkinderen moet zijn, dan hoor je vaak diezelfde bestanddelen nog, zoals in de Heliant, zo zijn ze leren. Nou zitten we met de situatie dat in de christelijke kring de Tenach, het Oude Testament, zeggen christenen dan, er niet zoveel toe lijkt te doen. Dat was van begin af aan al zo. In een van de oudste geschriften waarin de Bijbelse boodschap naar ons toe is toegekomen, dat is de Heliant, verschenen begin 9e eeuw. Daar stond in een amalgaam, zal ik maar zeggen, van de vier evangeliën, aangevuld met de val van een deel der engelen en hoe Lucifer Adam en Eva tot zonde heeft verleid. Wie de kerk al lang verlaten heeft, maar soms toch nog terugkomt omdat het kerst is of zo, of omdat je bij de zondagsschool van je kleinkinderen moet zijn, dan hoor je vaak diezelfde bestanddelen nog, zoals in de Heliant, zo zijn ze. Heliant wordt dus de indruk gewekt dat je als christen, Genesis 5 tot en met Malachi, dus dat hele geschieden van Israël, wel kunt overslaan, dat je dat kunt missen. Gaat het over God, dan hoor je, en over zijn daden, dan hoor je christenen al gauw zingen over zijn scheppingsdaden. Maar waar hoor je in de liederen nu zingen over zijn daden die hij gedaan heeft in de geschiedenis met zijn volk en aan de volkeren? Maar sinds de dagen van Mozes maakt de Heere God geschiedenis met zijn volk in onze wereld en daarmee maakt hij verschil in deze wereld. Want je hebt dus Israël en de volkeren. Er is rein en er is onrein. Er is goed en er is kwaad. Er is heilig en er is onheilig. En de Tora staat vol van dit verschil en van deze bepalingen. De Tora die al zo'n 3500 jaar het hart van het volk Israël uitmaakt. Dus dat stelt ons voor een aantal vragen van wat denken wij dan eigenlijk van de Heere God te weten als we zijn weg met Israël door de geschiedenis niet peilen. Zowel de 2000 jaar voor de komst van Christus als 2000 jaar na de komst. Wat denken wij van Israëls God te weten als wij het hart van de Tora, Vayikra, Leviticus, buiten beschouwing laten? Waar hoor je nou christenen over Leviticus? Hart van de Tora. En ik merk ook steeds weer bij mezelf, hè, als ik die teksten in Leviticus bestudeer, deze hoofdstukken, die hebben ons nooit bereikt. Met name de betekenis van deze woorden heeft ons nooit bereikt. Dus heeft ook de betekenis van die offers waarover het gaat in Vayikra ons nooit bereikt. En daarover gaat het dus nu vanmiddag. Want we horen in die eerste vijf hoofdstukken van offers. Nou ja, bij ons gaat, hoe was het ook alweer? Het onderwerp gaat bij ons voor het werkwoord uit. Hè? Dus wij horen over offers. Oh ja, offers. Nou, vul maar in wat offers dan zijn. Hè? Er was iets met mensen waren bang voor de goden en als je ze nou maar geruststelde of zo, een beetje zuster, en dan gaf je iets aan ze. En dan werden ze misschien vriendelijk, maar je wist het met die goden eigenlijk nooit, want ze waren aardig willekeurig. Nou, je kon hele dure offers natuurlijk aan ze geven. Je kon natuurlijk ook proberen om ze zoet te houden en gunstige stemmen door een hele dag op hun naam te zetten. De maandag, de tiwasdag, de wodandag, de donardag en de vrijjaardag, Saturnusdag. Nou, zo komt het misschien nog een keer goed, ja. Als je op die manier gelijk aan offers denkt, dan ben je geneigd dat dus ook te projecteren als je het woord offer hoort in Leviticus. De grote vraag is dan dus, ja, hoe krijg ik God gunstig gestemd? Hoe krijg ik een genade God? Hoe meer ik aan hem geef, misschien dat hij dan steeds gunstiger over ons gaat denken. Nou, dat zijn heidense gedachten. Als dit heidense gedachtegoed ook in Israël zelf gaat postvatten, en dat gebeurt, en de Tenach is daar hartstikke eerlijk over, dan klinkt de stem van de Heere God, bijvoorbeeld in Psalm 50, om die gedachten toch even stevig de grond in te boren. Meent u nu echt dat ik de stieren uit uw stal en de bokken uit uw kooien nemen zal? Ik die als herder het wild gedierte wijd, behoef de spijzen niet die gij bereidt. Indien ik honger had, ik zei het u niet, de hele wereld is mijn grondgebied. Meent u dat stier en bok als offergave, dat vlees en bloed mij voeden en mij laven? Zo Psalm 50 in de berijming. Wordt trouwens nooit gezongen in de kerk, hè? Psalm 50. Ja, zo zijn we dan ook wel weer, ja. Vergeet dit heidense denken en deze manier van doen. Hoe dan wel? We luisteren naar Vayikra, proberen we althans, hier vanmiddag. We zijn in het hart van de Tora. Dit is het eerste wat kinderen en Joden te lezen krijgen. Als ze 3 jaar zijn, of 4 jaar, leren ze lezen met dit boek, Vayikra. Men snijdt de letters soms uit, doopt ze in honing. Om maar van meet af aan mee te geven, dit is het, hè? Dit is het hart van alles. Dit is het mooiste ter wereld. De Heere God en zijn woord zijn zoet. Wat wordt ook direct aan de kinderen verteld als je dit leest, dat Israël geen God dient om bang voor te zijn, zoals bij andere volken het geval is. Dat bij de Heere God geen willekeur is. Dat je erop mag vertrouwen dat hij zijn volk gunstig gezind is en het allerbeste voor hen wil. En dat hij een innige relatie met je zoekt. Zoals we dat vanmorgen ook al hoorden in die woorden van Mozes. Ik ben de ene ontfermend, genadig, langmoedig, overvloedig in vriendschap en in trouw. En mag duidelijk zijn, dit is geen God om bang voor te zijn. Wel een God om voor te vrezen. Maar dat is wat anders. Dat is diep ontzag hebben. Heel Leviticus zal ook gaan over hoe hem te vrezen met eerbied en ontzag. Namelijk door heilig te leven. Van de 613 mitzvot staan er 247 in Leviticus. Maar dat God bij de mensen wil wonen, dat hij die afstand tussen hemel en aarde wil overbruggen, dat is de vooronderstelling bij alles. En zo gaan de kinderen dus lezen in Leviticus 1. Vayikra el Moshe, vayudaber Adonai. En hij riep Mozes en hij sprak. Ja, de werkwoorden gaan eerst. Hij riep, hij sprak. Wie? Hij, de ene. Hij, dit is een God die spreekt. Kom daar eens om bij de heidenen. Een God die spreekt, die handelt, die initiatief neemt hier zelfs, want hij roept. Ja, het initiatief ligt bij hem. Hij vraagt eerder naar ons dan wij naar hem. Hij roept Mozes, kom eens hier. Je moet iets tegen de kinderen Israëls zeggen. En hij zegt tegen hen, Adam, lieve mensen, als iemand van jullie nou wil offeren, het wel, als. Ja, als, indien. Stel dat iemand wil offeren. Dat is de allereerste toon in Leviticus. Niet, je moet. Niet, het is verplicht dat. Nee, stel nou. Het gaat dus in de eerste plaats over vrijwillige offer. Want liefde is het sleutelwoord. Van God uit en van de mens uit. Liefde wil een teken van toewijding geven. Ja, en nou wordt het dus ingewikkeld. Want nou moeten wij dus proberen te begrijpen wat Leviticus dan wel bedoelt met het woord offer. De Joodse kinderen leren direct van hun ouders en hun leermeesters. Het staat er ook gelijk twee keer. Als van jullie iemand Jakarif Karban Ladonai. Dat is twee keer in het Hebreeuwse stamwoord Kof Resh Beet. Waar ook het woord Korban van wordt gevormd. Korban dat in onze vertalingen wordt vertaald met offer. Nou stelt Samson Raphael Hirsch, Duits-orthodoxe rabbijn in de 19e eeuw. Maar ook andere rabbijnen bevestigen dit. Ik hoop de rabbijn in ons midden ook. Die zegt, de Europese talen kennen geen woord dat de gedachte achter de term korban aangeeft. Nou, daar ben je klaar mee. De Europese talen kennen geen woord dat de gedachte weergeeft achter de term korban. We vertalen het wel met offer, hè? Ja, we vertalen maar met offer, maar dat is het niet. Het is geen offer in heidense betekenis. Ik lees verder, bij diezelfde rabbijn Hirsch, het stamwoord waaraan korban is ontleend, kovreesh beet, betekent naderbij komen, in nauwe relatie komen. En het wordt alleen maar voor de relatie met God gebruikt. Wat met korban wordt uitgedrukt, is het verlangen naar Gods nabijheid. Dat is voor een Jood het hoogste goed. Zonder Gods nabijheid voelt hij zich als een dier, ontdaan van alles dat hem tot een menselijk wezen verheft. Einde citaat. Korban betekent dus kennelijk iets als een betuiging, een openbare bekendmaking van een innige relatie. En het bestaan van die relatie maakt je niet klein, maar het verheft je. Dat is ook een aparte bij christenen, want als christenen in gebed zien gaan, maken ze zich heel erg klein. En de dominee in mijn jeugd zei altijd van, ja, stof zijn wij en er zullen ook nooit veel meer worden. Misschien dat christenen daarom altijd zo knielen om een Jood staat te bidden. Het verheft je. Je staat en leeft als mens voor het aangezicht van God. En er komt er nog iets bij, als het over Korban gaat. Dan ga ik naar de schriftgeleerde Shimon ben Azai, 2e eeuw. Die maakt opmerkzaam op het feit dat bij de vermelding van alle offers in Leviticus nooit Elohim staat. Dat is de algemene naam, zeg maar, voor God. Er staat altijd de vierletterige naam JHWH. Dus hij die is ontfermend, genadig, langmoedig, overvloedig in vriendschap en in trouw. De ene, de Heere, de eeuwige, de naam. Korban is dus een begrip dat alleen maar speelt tussen de Heere God en die hem lief hebben. Hij zelf nadert ons in liefde, dat is Korban. Wij naderen hem in liefde, eerbied en ontzag en ook dat is Korban. En die innige relatie tussen de Heere en zijn volk is verheffend, maakt hen tot mens. Anders voelen ze zich dier. Wat doet die mens? Wat is leven met Korban? Wat hoort dan bij dit offer? Nou, daar laat Leviticus geen twijfel over bestaan. Namelijk, dat hoort dus bij dat Korban, de heiliging van het leven hier op aarde. Wie in de nabijheid van de Heere God wil verkeren, heeft als opdracht de heiliging van het leven op aarde. Ook dat is uniek, trouwens, zegt een Joodse leraar. Hier vraagt voor het eerst in de geschiedenis een God aan zijn volk, en via hen aan de hele mensheid, om niet naar de hemel op te stijgen, niet te proberen ook de aarde te ontstijgen. Hij vraagt juist andersom, om heel de aarde en heel ons leven te maken tot een huis waarin hij kan wonen. Om de aarde en je eigen hart en leven te maken tot een tempel voor hem. Dat is de heiliging van het leven. Een leven dat voluit spreekt van Korban, van een innige relatie met de Heere God. Het ging zich dus uit in zo'n verheffend leven zoals de mens door God bedoeld is. In de omgang met andere mensen, in de omgang met de dieren, in de omgang met de planten, in de omgang met de hele wereld. Het zal allemaal er uitgebreid over gaan in het hele boek Leviticus. Hoe je hebt te verhouden ten opzichte van alles in deze schepping. Wat komt dan bij die Korban in aanmerking als je iets wil geven als bewijs van je toewijding? Nou, de tijd dat dit speelt zitten we in de agrarische samenleving. Dus meestal had men wel wat vee of de opbrengst van veldgewas achter in huis. En zo horen we hier zeggen, nou, wil je je liefde tonen? Als je wilt, ja, het is vrijwillig, hè? Druk je relatie met mij dan maar uit met het leven van een rund uit je dierkudde. Breng dat schepsel van mij bij de priesters, die dat dan naar mijn voorschriften aan mij zullen opdragen. En natuurlijk neem je wel een gaaf dier mee. Hè? Je gaat natuurlijk niet iets gebrekkigs meenemen dat je denkt van nou mooi, ben ik dat goed kwijt. Hè? Dat doe je niet. Moet koosje toegaan. Dus het is ook een dier dat je altijd goed verzorgd hebt. Hè? Je kent het bij wijze van spreken. Je hebt het geboren zien worden, je kent het karakter ervan. Hè? De rechtvaardige kent de ziel van zijn dier. Je koopt niet even een dier waar je verder helemaal geen band mee hebt. Dat doe je niet. Dat is een van de redenen waarschijnlijk dat Jezus die verkopers de tempel uitslaat. Nou, leun nu eerst met je gewicht op dat dier dat bij jouw bezit hoort. Dat hoor je in Leviticus bij herhaling. Breng je eigen gewicht, je eigen identiteit als het ware over op dat dier. Jouw leven verbonden met dit leven. In wezen wil je immers jezelf aan de Heere God wijden. Sprenkel van het bloed, dus van de ziel van dat rund, over het altaar. Het symboliseert je eigen bloed, je ziel, je leven. Zo ben je dicht bij mij. En dan natuurlijk het hele dier verbranden en niet iets voor jezelf houden. En dan gaat het daarna in dat hoofdstuk heel sociaal toe. Dan wordt er ook gekeken van ja, maar als iemand nou niet bemiddeld is en hij kan deze gave niet geven, of zelfs als die arm is. Nou, natuurlijk wil de Heere God ook zo iemand nabij zijn. Hoe armer, des te meer nabij zelfs. En dat merk je in dat prachtige vervolg. Ben je wat minder bemiddeld, ik zeg het allemaal met mijn eigen woorden, dan neem je een dier uit je kleinvee, een schaap of een geit. Ben je nog armer? Nou, mag het ook wel een duif zijn. Ben je nog armer? Mag ook plantaardig leven zijn, een gift van meel, olie, een broodgift. Maar ja, wie zo arm is dat hij dat als korban gaat brengen, die offert eigenlijk zijn eigen levensonderhoud dan op. Hè? Dus zo'n toewijdingsgift van zo'n arm mens, die moeten de priesters dan ook met de allergrootste respect behandelen. Het is het allerheiligste vuuroffer dat iemand kan brengen, zegt Adonai. Dat is net als met dat penningske van de weduwe dat Jezus signaleert. Want wie sloeg daar nog acht op haar gaven? Maar dat is het allerduurste wat ze kon doen. Ben je nog armer? Ja, dat kan. Als je nog armer bent. In Leviticus horen hoe de Heere God dan zelfs bij je in de keuken komt kijken. Hoe wordt de broodgift eigenlijk klaargemaakt? Heb je een oven? Of heb je alleen een pan? Heb je alleen maar een bakplaat? Maakt niet uit. Bereid je broodgift afhankelijk van wat je aan keukengerei hebt. Doe waartoe je bij machten bent. De korban is er niet minder om. Integendeel. Maar korban is dus altijd iets van jouzelf. Niet iets wat je even koopt voor de gelegenheid. En zo zijn alle korbanoot, ook wel brandoffers of vuuroffers genoemd, uiting van de innige relatie tussen de Heere God en zijn volk. Hij die jou roept en verheft tot mens zijn, ook al ben je straatarm. Dan horen we stuk 3 tot en met 5 dat er nog andere vormen zijn van korban. Je kunt kiezen voor de toenadering in shalom, een vredesgift, wel vertaald ook wel vertaald als dankoffer of vredeoffer. Dan wil je de gemeenschap met de Heere God vieren, met een maaltijd, samen met je gezin of familie en vrienden. Als daarvoor een rund werd geslacht of iets anders gedoneerd, dan ging een deel daarvan op het brandofferaltaar en de rest werd met elkaar en met de priesters genuttigd. Als het ware een feestmaal voor het aangezicht des Heren. Alles is uit zijn hand, hè. In hoofdstuk 4, nog weer een ander facet, maar ook wel herkenbaar in de relationele sfeer. Iemand komt erachter dat hij iets fout heeft gedaan. Maar onopzettelijk. Hij of zij komt er misschien later achter. Iets strookte toch niet met de bedoeling van de Heere God met het leven. En ja, hoewel het niet expres is gedaan, het verstoort de verhouding. En dat kennen wij ook. Je kunt goed bedoeld handelen, maar daar kun je toch iemand mee beschadigen. En ook al zou degene die jij door jou getroffen is, gekwetst, het begrijpen, maakt toch iets stuk in de sfeer van vertrouwen onderling. Dus hoe krijg je het dan weer goed? Nou, wie met de Heere God leeft, die wil hem elke avond voor het slapen gaan recht in de ogen kunnen kijken. Dus daarvoor klinken dan ook aanwijzingen voor deze korban, het zogenaamde ontzondigingsoffer voor onbewuste en onopzettelijke zonden. Met een bijzondere regel daarbij voor leidinggevenden, voor een priester of een koning bijvoorbeeld. Zij mogen in zo'n geval hun korban verrichten op dezelfde manier als op die eerdere korbanot zijn beschreven. Dus het wordt dan voor de mensen eromheen, voor het publiek, niet duidelijk dat zij een onopzettelijke overtreding begingen, waardoor ze, vanwege hun hoge positie, de verhouding tussen God en zijn volk op het spel zouden kunnen hebben gezet. Nee, dat blijft iets tussen de Heere God en henzelf. De Heere God weet kennelijk prima wat er gebeurt als iets breed in de publiciteit komt en een prooi voor de paparazzi wordt. In hoofdstuk 5 is het andere koek. Dan gaat het over bewuste overtredingen. Of wat je in elk geval maar al te goed had kunnen weten. Voorbeelden worden gegeven. Je bent bijvoorbeeld opgeroepen in een rechtszaak om getuige te zijn, maar je verzaakt je plicht en je verzwijgt wat je hebt gezien. Of je hebt iets besmettelijks aangeraakt, maar je gedraagt je er niet naar. Of je hebt een onbezonnen belofte gedaan. Ja. Misschien beweer je een tijdje dat je er geen actieve herinnering aan hebt. Maar je hebt er anderen wel mee beschadigd en geraakt. En nou, dan is korban voor eerst onmogelijk. Vergeet korban. En dat is ook logisch. Hoe zou ik tot de Heere God kunnen komen en hem om vergeving vragen als ik geen verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen daden door het eerst met mijn naasten weer goed te maken? He, ook Jezus leert zijn discipelen als ze korban zoeken, letterlijk vertaald, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. Zo staat het er letterlijk. Haal je ook immers in je hoofd, als je God om vergeving wil vragen, hij moet jou vergeven, maar jij bent niet bereid om anderen te vergeven. Ja, hou op. De korbanot, de offers, werken bij onbewuste overtredingen, maar dus niet bij bewuste overtredingen. Dan geldt, je gaat eerst openlijk zeggen dat je fout zat, je gaat eerst je excuses aanbieden aan degene die jou zijn beschadigd. Meer dan dat, de Spaanse rabbijn Yitzhak Arama, 15e eeuw, stelt: voor wie bewust overtreedt, kan de symboliek van het offer niet gelden. Hij dient zichzelf te offeren op het altaar van de volledige omkeer, door vasten en onthouding en door daden van verbondenheid met mensen. Pas daarna kan hij weer met korban tot de Heere God komen. En in hoofdstuk 5 wordt precies beschreven hoe dat zondoffer dan moet plaatsvinden. Het hoeft ons niet te verrassen dat dit er staat natuurlijk, want in principe herkent u deze gang van zaken ook in de woorden van Jezus. He, die zegt, als je onderweg bent naar het altaar, je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, stop maar, ga eerst heen, verzoen je eerst met je broeder, kom daarna met je korban bij God. Want anders dan vindt Gods licht en Gods kracht in jou geen weg om de wereld in te stromen. Liefhebben van de Heere God gaat niet zonder liefhebben van je naaste. En natuurlijk, als je het met je naaste voor zover mogelijk weer in orde hebt gemaakt of hem schadeloos hebt gesteld, ben je welkom bij het altaar of in christelijke setting bij het heilige avondmaal. Ook wie bewust zondigt kan weer tot de Heere God komen, maar niet zonder heiliging van leven op aarde. Om Psalm 50 in die berijming nog eens een keer te citeren, maar dan het laatste vers. Zo spreekt de Heer, al wie in dankbaarheid aan mij het offer van zijn leven wijdt, die houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Zo iemand baant de weg waarlangs mijn heil kan gaan. Daarmee wordt nog eens goed samengevat wat al die korbanot, die toenaderingsgeschenken in Leviticus 1 tot en met 5, ademen. Rabba, beroemde Joodse uitlegger van het Talmud, die schrijft: wie zich bezighoudt met Torah, heeft geen opstijgoffer, geen zondoffer, geen meeloffer en geen vredeoffer nodig. Leven met en leven naar de Torah, dat is het allerbelangrijkste. Goed, nu gaan we dit verbinden met de dingen die ik vanmorgen heb gesteld. He, wat betekent dit alles voor ons? Wat betekent het voor ons als goyim, die Jezus willen navolgen? Of die willen geloven met een Hebreeuws eikpunt, zoals die dominee Gijswetser zo graag wil? Ik gaf al aan, in elk geval, dat sprak al uit de dingen die ik net zei, in elk geval er geen heidens godsbeeld op nahouden. Dus geen heidense offergedachten. Leer wie de Heere is. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Geen redenen om bang te zijn, geen reden om ook maar even te twijfelen aan zijn heilswil. Bij hem is vergeving, als zodanig wordt hij gevreesd. Psalm 130, bij u is vergeving, want zo wilt u gevreesd zijn. En, ook helder, het kan alleen open en eerlijk toegaan tussen de Heere God en jou. Je kunt hem niet alsof hij een heidense God is, paaien met het een of ander, zodat je daar weer gerust verder kunt met je leven zonder enige bekering. En je krijgt geen verbinding met deze Heere, met deze God, zonder eerlijkheid en verbinding met je naaste. Want het gaat om een liefdesrelatie, God liefhebben en je naaste. En als goede verhoudingen worden verstoord, draag je je onrecht en probeer er alles aan te doen, in elk geval om het goed te krijgen. Het mag aan ons te zien zijn door hoe wij mens zijn. Heeft trouwens niets te maken met, dat denken christenen soms, dat je volmaakt zou moeten zijn. Hij heeft er niks mee te maken, je hoeft niet volmaakt te zijn. Kan helemaal niet. In Leviticus hoor je nog alles zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. Maar, ja, dat is wel prima vertaald of zo, maar in het Hebreeuws staat het anders. In het Hebreeuws wordt het woord heilig, kadosh, bij God anders gespeld dan bij ons. Er staat er een wauw extra in. Niemand is ooit heilig als de Heere God. Niemand van ons deugt zelfs, zegt Psalm 14. En Paulus citeert die psalm instemmend in Romeinen 3. Iedereen verdient het oordeel. Het is genade dat God zich naar Israël en naar ons toewendt. En die genade is dus geen uitvinding van het Nieuwe Testament. De Tenach en de psalmen staan vol van genade. En dat deze genade voor ons in Jezus Christus staat te stralen, zou ons zo mogelijk met nog meer korban moeten vervullen dan Israël zo mogelijk. De Heere God wordt in de Tenach de bruidegom genoemd, zijn vrouw de bruid. De verbondsluiting, dat is het momentopname, maar hoe bruidegom en bruid het verbond samen zullen leven, dat is iets van dag aan dag. Als Gods volk, als de bruid met vreugde leeft voor zijn aangezicht in hartelijke toewijding, korban, dan baant dat een weg waarlangs Gods heil deze wereld in kan stromen. En diezelfde wederkerige liefdesrelatie wordt ook gespiegeld in de christelijke gemeente. Jezus, de bruidegom, de gemeente, zijn bruid. We weten hoezeer de bruidegom ons is toegewijd, hoe laten wij dan onze toewijding het beste zien. Paulus is uitgejubeld in Romeinen over Gods ontferming en liefde. Dan heeft hij daarna nog heel wat te zeggen over hoe wij onszelf als een levend, heilig en God welgevallige korban in zijn dienst moeten stellen. Ethiek dus. Dat haakt aan de ethiek. Goed. Nu wordt het echt spannend, hè? Ja, zometeen gaan er nog allemaal mensen op reageren ook. Maar goed, op een gegeven moment wordt het spannend. Aansluitend bij de lezing van vanmorgen. Wat betekent deze boodschap van Leviticus dan voor de verhouding tussen het volk Israël en de heidenvolkeren? Dat was een van de dingen die ik aan de orde heb gesteld. Je hebt de Heere God, Israël en de Goyim. Nou, op zijn minst kunnen we Israël dankbaar zijn dat ze deze boodschap aan ons hebben overgeleverd. Ja, lijkt mij. Maar daarnaast, u ziet Joden niet meer offeren. Hè? Na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus zijn de persoonlijke offers vervangen door persoonlijke gebeden. En die gebeden zijn niet, zoals de offers, gebonden aan één plaats. Bidden kan overal. Ochtendoffer is nu een ochtendgebed, avondoffer, avondgebed. Tijd om het Shema Yisrael te zeggen, maar het gaat nog steeds om korban. Ook voor alle onbewuste en bewuste zonden. Ik weet niet of iemand van u afgelopen woensdag iets gevolgd heeft van Yom Kippur, jaarlijkse grote verzoendag. Nu geen brandoffers meer, maar wel 25 uur in de synagoge. Ik zag daar zo'n vrouwelijke rabbijn lopen met van die hakjes, weet je wel, met veel te grote schoenen. Om zo ongemakkelijk mogelijk daar. Ongelooflijk. Ja, ja. Al die tijd biedend, vastend, 11 keer over aan de hand van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet alle mogelijke zonden beleiden. Elkaar van tevoren vergevend, als gemeenschap met de Heere God in het reine komen, een nieuw jaar met hem ingaan en aan het slot bidden voor al die heidenvolkeren. Als christenen hebben we weinig reden om daar meewarig naar te kijken, zoals we het ook vaak hebben gedaan, van ja, wat zijn die Joden toch wetties of zo. Er is niks wetties aan, hè. Dit is hartstikke toratisch. verlangend naar de innige relatie met de Heere God en naar levensheiliging op deze aarde. Wanneer zie je ons als christenen dat eigenlijk doen? Wanneer zie je christenen nou bidden op een vaste tijd? Ja, ik zie wel eens mensen met zijn ogen knipperen vlak voor het eten. Dat zie je nog wel eens. Ja. Is er nog korban? Is er nog een gebedsleven, een dagelijks wandelend met de Heere God? Hoe zit dat bij ons in de ethiek? Van Joden en van moslims zie je het, maar wanneer zie je dat bij ons? Maar, nog een paar dieper, maar nog even spannender, wat betreft die korban. Want dat raakt ook aan die verhouding tussen Jodendom en christenen. In de ontmoeting die ik meemaakte met rabbijnen, trof mij regelmatig de reactie van hen aan op de kruisdood van Jezus. Zo afwijzend, zo ontzet bijna. Maar het was niet zozeer een reactie op de dood van Jezus, maar op de manier waarop die dood door christenen wordt geduid. Als offer. Zoals in christelijke kring natuurlijk vaak wordt verwoord. Zo, dat klinkt in hun oren alsof de Heere God bloed wil zien. Alsof hij een mensenoffer wil. Er moet iemand dood. In Joodse ogen is dat een heidense offergedachte. Ze kunnen, hoe ze ons over de dood van Jezus horen spreken, dat kunnen ze niet verbinden met korban. Het woord waarvoor, zoals u hebt gehoord, in geen enkele Europese taal een vertaling te vinden is, omdat wij die betekenis in het heidendom niet kennen. Dus werp ik de vraag op hier vanmiddag. Kan het zijn dat wij bewust of onbewust heidens over het offer van Jezus denken? Als de exegese van Leviticus die ik u gaf juist is, dan is het ook alleen deze betekenis van het offer die we op Jezus moeten en kunnen toepassen. En geen heidense offerideeën. Dit wat we in het hart van de Tora vinden, dit is ongetwijfeld wat Jezus, de vervulling van de Tora, geleefd heeft. Jezus leefde zeker niet met heidense ideeën over offers. Hij leefde in de Joodse traditie met korban, heel zijn leven. Zijn hele leven was een leven als korban. Een levende tempel van God op deze aarde zijn, innige relatie met zijn hemelse Vader en verbonden met ons hier. Dat begint met zijn incarnatie, als zijn eigen vrije keuze, hè, als die Christus die daar bij de eeuwige was. Denk aan Psalm 40, door de schrijver van de Hebreeënbrief geciteerd en in de mond van Jezus gelegd. Het lukte Israël niet om naar de Tora te leven en dus die nabijheid van in de wereld mogelijk te maken. Brandoffers en zondoffers van die arme dieren, die konden die kloof niet dichten. Het is zoeken naar een mensenhart dat samenvalt met de boekrol, met de Tora. Iemand die nog meer dan Mozes met de Heere God leeft. Nou, Psalm 40, zie, ik kom, klinkt het dan. Ik ga naar de aarde, ik ga naar de mensheid om uw wil te doen. Om daar in uw schepping op aarde in totale levensheiliging te leven. Totaal korban te zijn. Als een mens uit één stuk voor God en medemens. Dus, God zoekt niet zijn dood in een soort heidense offercultus. God zoekt zo'n leven. Het ging om Jezus' leven. Een leven als een offer. Een en al toewijding aan de Heere God. De ijver voor uw huis zal mij verteren, hè, zegt Jezus. Jezus heeft dat volgehouden van de kribbe tot en met het graf. Ook in het aangezicht van verleiding, verzoeking, bij onbegrip van zijn eigen volk, onbegrip bij zijn discipelen, ook ten overstaan van vijanden, ook in het aangezicht van de dood. Die hele weg van Israël heeft hij herhaald, hernomen. Het is zo raar dat, en ik weet niet, dat vind ik ook iets om, ik vermoed dat het met elkaar te maken heeft, maar ik weet niet precies hoe, maar misschien dat jullie daar zometeen ook nog iets over kunnen zeggen. dat op de een of andere manier ook met elkaar te maken heeft dat wij in het apostolicum en in de dogmatiek, maar laat ik het even bij het apostolicum houden, niets horen over het leven van Israël. He, dus de hele geschiedenis van Israël, die 2000 jaar die aan de komst van Christus voorafgaan. En we horen in het apostolicum ook niets over het leven van Jezus. Dus dat zou het met elkaar verband houden. Dat is er gewoon uit. In het apostolicum gaat van de incarnatie gelijk naar het lijden en de kruisiging. Hij ging gewillig met zijn koosjere leven, in Leviticus taal met zijn bloed, he, met zijn ziel, naar de overkant, om zijn volk en ons allen eeuwig met de Heere God te verbinden. Je mag op hem leunen, als korban. Hij heeft zoals een lam bij korban de identiteit van Israël en van de hele mensheid op zich genomen. Maar zonder zijn koosjere leven zou zijn dood op zich niemand hebben geholpen. Je kunt wel zeggen, ik begrijp het ook dat christenen dat zeggen, en ze zeggen het uit hun hart en ik weet alles wat ze daarbij voelen en daar heb ik ook, ik vind het allemaal oké, hè? Jezus is voor ons gestorven. Ja, maar dat heeft alleen maar betekenis omdat we kunnen zeggen, Jezus heeft voor ons geleefd. Agnus Dei qui tollit peccata mundi. En wij kunnen alleen maar beschaamd staan omdat we van de heiliging van het leven zo weinig maken en aan liefde tekortkomen of zelfs blijven hangen in goddeloosheid en in onze heidense religies. Wij leunen op het lam van God, zeggen we als christenen. We brengen ons gewicht op hem over in gebed. Heer onze God, zie in het leven van Jezus ons leven. Zie onze identiteit in Jezus' identiteit. Want we willen u toegewijd zijn. Zo willen we leven, de aarde heiligen tot een woning voor u. Maar we redden het niet. Laat zijn Torah-getrouwe leven, van de wieg tot het graf, een leven in plaats van Israël en in plaats van ons allen, een ontzondiging zijn. En zo'n gebed is dan ook tegelijk een publieke belijdenis, zoals dat bij zo'n korban hoort. En zo'n gebed is tegelijk weer waardeloos als er dan geen levensheiliging mee gepaard gaat. Nou, tot zover over Leviticus, over mijn gedachten hierbij. Levend uit het hart van de Torah is er hart voor alle mensen, hart voor de wereld, hart voor dieren, hart voor planten, hart voor heel de schepping. Liefde van God die dan, hoop ik, via ons uitstroomt naar alle dingen. Dank u wel.
Zeer dankjewel, Bart, voor deze bijzondere lezing weer. Klein beetje over de tijd gegaan, maar ik had het echt niet de vrijmoedigheid om dit af te gaan breken. Dus prima zo. We zullen waarschijnlijk een klein beetje uitlopen. Dus het laatste gedeelte van de dag is gelegenheid tot vragen stellen. Dus als er dan mensen zijn die zeggen, ja, ik had gerekend om 4 uur weg, maar het wordt nu 4:50, dat is me te laat, want zus of zo, dan kan je natuurlijk altijd opstappen. Maar dan heb je toch uiteindelijk niet veel gemist. Ik wil nu graag het woord geven, maar eerst wil ik hem even voorstellen aan Oscar Lohuis. Voordat ik dat doe, wil ik wel even wijzen op een dun boekje van Oscar, wat ook bij de boekentafel ligt, Zegen door Israël. Het is een dun boekje, maar een zeer waardevol boekje. Echt, ook veel van het nieuwe denken is daar eigenlijk ook in verwerkt. Ik zal niet zeggen alles wat je vandaag hoort, maar toch een aantal van die dingen wel. Ik kan het boekje Zegen door Israël van Oscar echt van harte bij je aanbevelen. Het is ook heel geschikt om te geven in je omgeving van mensen die wel wat geïnteresseerd zijn, maar er nog niet zoveel ideeën over hebben. Nou goed, even een beetje reclame voor een heel mooi boekje. Oscar is al een aantal jaren gemeentepredikant geweest in de baptistengemeente van Meppel en Emmeloord. Vanaf januari 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de verkondiging van het evangelie als rondreizend prediker, evangelist en bijbelleraar. De naam die aan deze bediening is gegeven is Goed Nieuwsbediening. Oscar heeft tegenwoordig de status van predikant in buitengewone dienst binnen de Alliantie van Baptisten en Kamergemeenten. En hij doet dat onbezoldigd. Dus er zijn mensen die deze bediening van harte al jaren steunen. Oscar, ik wil je graag het woord geven.
Ja, ik wil een paar korte opmerkingen maken nog naar aanleiding van deze morgen. Ik vond het zeer indrukwekkend en we hebben er in de pauze ook even over zitten praten, dat dit is een heel erg groot gebied waar we vandaag met elkaar over nadenken. En het is een soort steen in de vijver die geplonst wordt, waarvan ik hoop dat er rimpels nog lange tijd uit zullen gaan. Maar het raakt aan zo ontzettend veel. Het raakt aan inderdaad hoe we de Bijbel lezen. Dat hebben we vanmiddag ook heel duidelijk gezien. Het raakt aan het feit dat er zoveel heidense invloeden in de kerk zitten, blijkbaar. En wat doen we daarmee? En het is ontzettend goed en ook belangrijk dat we met deze materie bezig zijn. Ik vond een hele grappige uitspraak van vanmorgen dat Jezus zelf geen christen was. Jezus was geen christen, maar wij zien hem als de oprichter van het christendom. En je zou eigenlijk ook de vraag kunnen stellen van, is Jezus gekomen om een nieuwe godsdienst op te richten? Ik heb die vraag de laatste jaren tijdens mijn lezingen over Israël in de kerk regelmatig gesteld aan mijn gehoor. En ik wil hem eigenlijk vanmiddag ook aan jullie stellen. Heeft u wel eens over nagedacht, is Jezus gekomen om een nieuwe godsdienst op te richten? En als we dan naar dominee Gijsbertsen luisteren, dan krijgen we daar een heel ander beeld bij. Hij was geen christen, hij was een Jood en hij is gekomen om de belofte aan de vaderen gedaan, om die te vervullen. Maar er ontstond toen de kerk uit vooral heidenen begon te bestaan, niet Joden, ontstond er een heidens christendom, waar heel veel Joden zich natuurlijk helemaal niet in thuis voelen, terwijl de vroege gemeente puur Joods was. Nou, ik wil nog een andere aspect van vanmorgen even noemen. En dat is dat als de Heer Jezus spreekt over de steen die de bouwlieden hebben verworpen, dat Jezus de schriftgeleerden in de positie van de bouwers manoeuvreert die de steen hebben verworpen. Maar dat hij nergens in dédain ten opzichte van het Joodse volk spreekt. Jezus was natuurlijk niet anti-Joods. Jezus was niet antisemitisch. Hij botste met religieuze leiders. Hij botste misschien met aspecten van het jodendom van zijn tijd. Hij botste met de uitleg van de wet zoals die gangbaar was, maar hij botste natuurlijk niet met Mozes. En dat is wel wat in het christendom is gegroeid. Dat het hele jodendom en het hele Joodse volk negatief werd bestempeld. Bijvoorbeeld, laat me een voorbeeld geven. Ik zat een keer te lezen in een boekje van een hele bekende christelijke voorganger. En ik heb hem heel hoog, ik heb veel van hem geleerd. Hij is ook machtig door God gebruikt. Maar hij zei op een gegeven moment van, Israël heeft nooit aan de roeping die zij van God hadden gekregen voldaan. Israël heeft nooit de verwachtingen die God van hen had vervuld. Ze hebben nooit gedaan wat God van hen vroeg. Zo helemaal in algemene zin. Israël in zijn geheel kwalificerend als het ongehoorzame volk. Het volk dat niet aan de roeping van God heeft voldaan. En toen dacht ik bij mezelf, maar hebben wij dan niet door, als je het zo zegt, dat al die personen waar wij als christenen ook ons aan optrekken, alle belangrijke personen, mannen en vrouwen die we in de Bijbel tegenkomen, dat dat allemaal Israëlieten waren? Dan kan je toch nooit zeggen, Israël heeft nooit aan de roeping die ze van God hebben gekregen voldaan. Nou, dat is een symptoom ook weer van dat totaal disqualificeren, zelfs het demoniseren van het Joodse volk en van het volk van Israël, wat gangbaar werd in het christendom. En dan natuurlijk een hele schokkende uitspraak ook van deze morgen. Het omgekeerde lezen en horen van bijbelteksten, hè, dat is wat ons duidelijk is geworden deze dag. Het hoort bij een eeuwenlange kerkelijke traditie waarin het volk van Israël niet aanwezig is. Of wordt gezien als passé, of zelfs wordt gezien als verdoemd. Dus Israël is gewoon niet aanwezig, Israël is voorbij. Israël is het door God vervloekte volk, omdat ze Jezus hebben verworpen, voedingsbodem voor antisemitisme. Met Europese erf al zo'n 1000 jaar jodenvervolging. En voor mij is echt de schok eigenlijk en het wakker geschud worden en het besef van wij kunnen hier niet mee bezig zijn. We kunnen het ons niet veroorloven om hier niet over na te denken. Voor mij is dat persoonlijk het boekje geweest van Michael Brown, dat heb ik 20 jaar geleden gelezen. Bloed aan onze handen. En de subtitel is De tragische geschiedenis van de kerk in Israël. En sindsdien werd mij duidelijk en steeds meer dat, weet je, de diepste wortels van het eeuwenoude Europese antisemitisme, dat uiteindelijk heeft geleid tot de grootste genocide aller tijden, de grootste volkerenmoord aller tijden, kort geleden, in ons deel van de wereld, de Holocaust, de diepste wortels die daartoe hebben geleid, zitten in christelijke theologie. En daarom heeft Hans Jansen dat boek geschreven, Christelijke Theologie naar Auschwitz. Wij kunnen het in de tijd waarin wij nu leven. Ten eerste leven wij naar Auschwitz, wat zijn wortels heeft in het christendom. Ga maar naar Yad Vashem, ga maar het museum van Yad Vashem binnen in Jeruzalem. En de allereerste film die je daar te zien krijgt, gaat over waar is het nou vandaan gekomen dat dit in de geschiedenis ooit heeft kunnen gebeuren en wat er dan voorbij komt, dat zijn de kerkvaders. En dat is het christendom. Wij leven naar Auschwitz en we kunnen niet verder zoals we altijd verder gingen, zoals we altijd gedaan hebben. Wat doen we met onze leer? Wat doen we met onze uitleg van het evangelie? Wat doen we met ons lezen van de Bijbel na Auschwitz? En bovendien leven wij in de tijd van het herstel van Israël, wat ons ook het onmogelijk maakt om niet over deze dingen na te denken. Nou, ik heb heel erg genoten van deze ochtend. Ik wil ook een paar kritische kantekeningen plaatsen en ook een paar vragen naar jou, Bart. Die trits, hè, of die verhouding tussen de drie, de Heere God, Yahweh, Israël en de volkeren. Ik begrijp dat. Ik herken dat ook. Ik had het eigenlijk nooit zo gehoord. Het komt van Vreekamp, denk ik. Maar ik herken het, dat ik eigenlijk ook veel meer zo ben gaan denken en Bijbel lezen. En tegelijkertijd roept het bij mij de vraag op, als je alleen maar die drie noemt, waar is dan de gemeente? Want christenen zijn juist geneigd om alleen maar aan de kerk te denken. Ja, de Here en de kerk. Maar waar is dan de gemeente? Die hoort natuurlijk bij de volkeren, dat begrijp ik. Maar wellicht kan dat ook nog wat duidelijker worden gemaakt. Dan is er vanmorgen ook gesproken over het begrip gerechtigheid. En er is gezegd dat heeft niets van doen met het woord justitie. Het woord uit het Romeinse recht. Maar met de taak om mensen tot hun recht te laten komen. Dat is een beetje een opstapje voor ook een kritische kanttekening die ik bij vanmiddag wil plaatsen. Ik vind het een hele mooie gedachte. Gerechtigheid is dat mensen tot hun recht komen. Redding is niet een oordelend principe, is gezegd. Dus redding heeft niet te maken met dat je gered wordt van oordeel. Maar redding heeft te maken met dat je tot je recht komt. Nogmaals een hele mooie gedachte, maar het klinkt ook wel erg postmodern, vind ik. In de zin van, er ligt natuurlijk enorme nadruk in onze cultuur op je zelfontwikkeling en je zelfontplooiing. En dat je wordt en dat je jezelf verwezenlijkt. En is dit niet wat gechargeerd? Is dit niet wat eenzijdig spreken over de gerechtigheid? En zoals ik al zei, dit vind ik een opstap voor wat ik over de lezing van deze middag zou willen zeggen. De hele gedachte van Korban vind ik ontzettend mooi. Uiting geven aan de innige relatie met de Heere God. Ik moet eigenlijk inderdaad, wat heb je zelf ook gedaan, de link met het huwelijk. Als je van elkaar houdt, als er een liefdesrelatie is, dan uit je dat. Door je in te zetten voor de ander. Of je geeft dat aan je vrouw of aan je man. Je geeft je leven, je wijdt je toe. Prachtig idee. En ik vind ook de woorden die je hebt geschreven en zoals we die hebben beluisterd vanmiddag, dat is geweldig bemoedigend. De goedheid van God. God is een God van liefde. We hoeven niet bang voor hem te zijn. Een innige relatie met de Heere God. Liefde is de vervulling van de wet. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons eerst lief gehad. En wij hebben hem lief en we brengen niet offers om hem tevreden te stellen of om hem te paaien. Maar als we een offer brengen, dan doen we dat als een uiting van onze liefde. Dan is er ook gezegd van in het heidendom, het is een heidense gedachte, of eigenlijk de heidense, hoe er in het heidendom over offeren gesproken wordt, is het dan van dat door een offer de God gunstig gestemd moet worden. Hoe krijg ik God gunstig gestemd? Hoe krijg ik een genade God? Dat is heidens gedachtegoed. Dat heeft met het hart van de Torah niets te maken. We trekken de Torah daarmee en de hele Bijbel daarmee uit zijn verband. Ik denk inderdaad, ik herken dat helemaal, dat heidendom is ten diepste een soort van God manipuleren. Misschien sluit dat aan bij wat je bedoelt. Heidendom is eigenlijk God manipuleren. Wat je in soms, ja, dat zie je in allerlei andere godsdiensten en spiritualiteiten en soms zie je het ook in het christendom. En daarom is het ook goed dat we dit horen. Tegelijkertijd denk ik dat voor heel veel christenen toch de vraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik weten dat het goed is tussen hem en mij? Toch wel een hele belangrijke vraag is. Bijvoorbeeld, je hebt ook geschreven over dat je s'avonds niet kan gaan slapen als het niet. Je kunt niet s'avonds gaan slapen als je de Heere niet oprecht in de ogen kan kijken. En dat houdt ons natuurlijk wel bezig. Dan denk ik toch van. Ik heb ook heel vaak Jonathan Edwards geciteerd, die het had over zijn vrouw. En die zei dan van, oh, hoe goed is het om de Heere God te dienen gedurende de dag en 's avonds te gaan slapen onder zijn glimlach. Maar hij glimlacht over ons. Tenminste, zo heb ik het vaak gezegd. Hij glimlacht over ons in Christus. En dan noem ik gewoon onze positie in Christus. Dat wij gerechtvaardigd zijn. Dat God ons de zonde niet toerekent. Dat de gerechtigheid van Jezus ons is toegerekend, maar ook dat onze zonden door hem zijn weggenomen. En ja, ik stel je gewoon de vraag van, dat is toch ook wel een juridisch verhaal, nietwaar? Ik worstel met wat je hebt gezegd in de tweede lezing. En dan sluit ik denk ik hier ook mee af, van ook als je dan spreekt over het offer van Christus. Ik krijg de indruk dat als je dat beschrijft, dat het vooral is, hij heeft voor ons geleefd, hij heeft korban gebracht, hij heeft zich geofferd, hij heeft zich helemaal aan God gegeven. Dat is zoals de mens behoort te zijn en daarmee, weet je, wij werpen het gewicht, wij werpen ons gewicht op hem en zijn identiteit wordt onze identiteit. Maar ik mis wel in dat verhaal het hele idee van de strafwaardigheid van de mens. Of is dat dan te juridisch? Is dat dan te Grieks? Is dat dan te heidens? Paulus zegt in Romeinen 3, de hele wereld is strafwaardig. Dus ik ben het helemaal eens met het idee van Jezus heeft voor ons geleefd. Ik denk dat besef vaak ontbreekt. Hij heeft voor ons geleefd, hij heeft de wet voor ons vervuld.
Maar zijn dood betekent volgens mij ook dat, en dan, ja, dan denk ik, de gerechtigheid van God eist de dood van de zondaar. En daarom stierf Jezus. Dat is toch naar God toe. Dus mijn vraag aan jou is, Bart, waar blijft de verzoening door voldoening in dit verhaal? Of klinkt dat, is dat veel te theologisch? Is dat veel te reformatorisch? Is dat veel te gereformeerd? Waar blijft de verzoening door voldoening? Ik kan je helemaal volgen. En ik vind het ook ontzettend mooi. Maar ik mis wel iets. Volgens mij wordt het allemaal nog krachtiger als we toch die twee met elkaar verbinden. Hij leefde voor ons, bracht korban. En weet je, inderdaad, onze identiteit mag door hem bepaald worden daarin. Zijn gerechtigheid wordt onze gerechtigheid. Hij heeft voor ons de wet vervuld. Maar toch ook van naar God toe was een offer nodig. Wat zeg je? Ja. Wat zeg je? Ja, ik rond hiermee af. Nee, het is helemaal prima. Bedankt. Ja.
Zeer bedankt, Oscar. En heel veel dank ook voor je, ja, voor je oprechtheid en je moed om gewoon deze vraag aan de orde te stellen. Moed, ik weet niet of er heel veel moed voor nodig is, maar ja, natuurlijk mag hier een reformatorisch geluid klinken. Waarom niet? Ja. En dat maakt deze dag alleen maar des te waardevoller dat zulke kritische punten worden gemaakt. Ik ben benieuwd waar straks Bart daar weer op zal zeggen. We gaan nu luisteren naar dokter Michael Mulder. Dokter Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament en Judaica aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Michael Mulder is ook docent Kerk en Israël, Nieuwe Testament aan de CHE. En hij is wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Israëlstudies, waar hij al jaren mee verbonden is. Ik wil graag hem het woord geven en zijn blij dat hij er weer is vandaag. Het is al een paar keer eerder op studiedagen van ons, wat hij, Michael, gesproken heeft, altijd zeer van genoten. En hopen dat het vanmiddag ook weer lukt, Michael.
Ja, ik moest nog even opgetuigd worden. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt om op deze mooie studiedag aanwezig te zijn. Bedankt ook voor de prachtige aanzet waarmee we in het hart van de zaak zitten. En je voelde natuurlijk al nattigheid toen je erover begon te spreken. Ik zag steeds meer aarzelingen komen. Ja, we moeten er wel met elkaar over praten, denk ik. Geloven met een Hebreeuws eikpunt. Als we dat eikpunt uit het oog verliezen, sluipen tal van heidense elementen het christelijk geloof binnen. Hoe heilzaam is het daarom te luisteren naar de manier waarop Israël de schriften leest. En om ons ervan bewust te zijn dat wij deze met Israël mee mogen lezen. Dat heeft Bart Gijsbetsen vanmorgen en vanmiddag heel helder laten zien. En een van de dingen die mij bijzonder trof in zijn eerste lezing was het appel om die woorden van Henk Vreekamp ter harte te nemen, dat we de verhouding van God en mens niet kunnen benaderen als een abstract tweevoud. Alsof het alleen maar om God en mij zou gaan. Dan wordt God zomaar een universele grootheid die wij op onze manier kunnen gaan invullen. Doordat we ons realiseren dat God een naam heeft die hij aan Israël bekend heeft gemaakt, die hij heeft waargemaakt, die hij nog steeds waarmaakt in de geschiedenis van zijn volk, het Joodse volk, wordt wie God is heel specifiek ingevuld. We kunnen over hem niet denken en spreken zonder dat steeds opnieuw te zien en te beseffen en dus met Israël mee te luisteren naar de manier waarop hij zijn naam bekend heeft gemaakt en bekend maakt. En in de tweede lezing past Bart dat toe op het hart van de Torah. De eerste hoofdstukken van Leviticus, waarin die voor ons gevoel soms saaie beschrijvingen van de offerdienst te vinden zijn. Dat is nota bene, en niet voor niets, het centrum van de Torah. Heel terecht legt hij de vinger bij dat we deze gedeelte alleen tot onze schade kunnen overslaan, terwijl dat toch wel heel wat gebeurt. Ik denk, als ik even het rijtje langs zou gaan, hoeveel wordt dit overgeslagen? Inderdaad, gewoon overgeslagen. Aan tafel, in ons persoonlijk bijbellezen, in de prediking, in de bestudering. Ik wil nog een derde element uit de lezingen naar voren halen dat ik bijzonder waardeer. En dat sluit aan bij wat Oscar net zei, denk ik. Het feit dat de offerdienst getypeerd wordt met dat woordje korban, toenaderingsgave. Dat helemaal moet worden ingevuld door de liefdesrelatie tussen de Heere en zijn volk. Dat haalt ons weg uit een heidens denken over offers, alsof we daarmee iets voor elkaar zouden moeten krijgen bij God. Alsof het zou gaan om een do ut des. Ik geef iets aan God, zodat hij iets aan mij teruggeeft. Dat is inderdaad typisch heidens en dat zit heel diep in ons. Ik heb mijn best gedaan voor God. Nou, kan ik toch wel iets van hem verwachten, nietwaar? En zit het mij dan alsnog tegen, ja, dan breng ik nog wat extra's. Dan breng ik nog een offer. Daarmee kan ik hem misschien wat meer tevreden stellen. Tot andere gedachten brengen, zodat het mij iets beter zal gaan. Helemaal vanuit de mens gedacht. En dat is nou een typische manier van denken, waarbij je de grootheid van God invult met je eigen gevoel van rechtvaardigheid, van wat jij denkt dat jou toekomt. Dan heb je precies die tweeheid zonder de openbaring van de naam. De Heer heeft zich anders geopenbaard. Hij laat zich niet omkopen. Die komt naar ons toe in zijn eenzijdige liefde. En de hele offerdienst is daar één grote uitdrukking van. Om in die liefde en de verbondenheid met hem te kunnen leven. En ik ben Bart dankbaar dat hij dat van morgen vanmiddag in ons midden heeft gelegd. Ik wil naast dat belang van de studies van Gijsbertsen ook nog twee issues aan de orde stellen waar we met elkaar over kunnen doorspreken. En één is er al van genoemd en die zagen we ook al aankomen in je eigen verhaal. Er kwam bij mij tijdens het lezen van het hoofdstuk uit Van Zilveren Sporen direct al een aantal vragen naar voren die ook bij de lezing van morgen vanmiddag niet echt beantwoord zijn. En die concentreren zich op twee punten. Ten eerste de uitleg van Leviticus 1 tot 5 en ten tweede de manier waarop we het offer zoals Israël het brengt hebben te verbinden met ons geloof. Ik zeg ons, omdat het een voornamelijk christelijk publiek is, ons geloof in Jezus Christus. Allereerst dus die hoofdstukken uit Leviticus. Het is mooi om te zien hoe alle soorten offers in feite als geschenken kunnen worden getypeerd, waarmee je de toenadering tot God vindt en die God aanvaardt, zodat zijn toenadering tot de offeraar daar opnieuw van de andere kant ook gestald in krijgt. Dus van twee kanten korban, dat is wat je vertelt. Toch vraag ik mij af of je daarmee voldoende recht doet aan de beschrijving van de verschillende soorten offers die in Leviticus nauwkeurig omschreven worden. Dat is een verschil. Je hebt het net ook al aangehaald tussen de brandoffers, vredeoffers, zoenoffers, schuldoffers, spijsoffers, wierookoffers. Dat zijn allemaal manieren van korbaan, van toenadering, toewijding. Maar er is een groot verschil, bijvoorbeeld in de mate van vrijwilligheid van deze offers. Er zijn tal van offers voorgeschreven bij situaties van ontheiliging. Als bijvoorbeeld iemand in aanraking gekomen is met het diepste geheim van leven en dood, een geboorte, direct contact met bloed, de zieke of een dode, dan komt er een blokkade tussen God en de mens die niet zonder zo'n voorgeschreven offer kan worden opgeheven. En is het dan terecht om, zoals je stelt, vanuit de bredere betekenis van korbaan en met name ook van de inleiding Leviticus 1:1, wanneer iemand een gave brengen wil, kun je daarvanuit concluderen dat alle offers vrijwillige offers zijn die het verlangen naar Gods nabijheid uitdrukken? In zekere zin is dat natuurlijk zo. Niemand wordt gedwongen een offer te brengen. Maar kan je zeggen dat het voor God eigenlijk helemaal niet hoeft? Op bladzij 178 in Van Zilveren Sporen staat het zo: het hoeft niet, maar goed. Je wilt iets van je vreugde en je dankbaarheid kwijt, oké, dan kan ik inkomen. Wel in dat geval, nou, en dan volgt het. Er zijn inderdaad offers waar dat zo voor ligt. Met name bij een van de vredeoffers, Shulamim. De Nedava, ook wel vertaald als het vrijwillige offer. Naast die andere vredeoffers, dank- of gelofteoffer. Dat offer werd dan ook vervolgens door de offeraars gegeten, samen met de priesters. Maar dat geldt niet van de brandoffers, die in zijn geheel aan God gebracht moesten worden. Dat heeft te maken met die verschillende functies van die offers. En het lijkt me van belang, als je nauwkeurig wilt luisteren naar deze hoofdstukken, om die verschillende functies ook goed te onderscheiden en niet alles te laten opgaan in die vrijwilligheid. Er zijn breuken in de relatie met God die niet zonder offer hersteld kunnen worden. Daarvoor wijst God die offers aan als een middel tot herstel. Niet eerst de herstel en dan de offers, nee, die offers zelf als middel tot herstel. Bijvoorbeeld een zondoffer en een brandoffer na een zaadlozing of een menstruatie, Leviticus 15. Daar zit mijns inziens dus wel degelijk iets in van een voorschrift van Gods kant en dus ook van pure gehoorzaamheid van mijn kant. En dat is dan niet onvrijwillig, dat is zeker in geloof en zeker in liefde. Maar bij mijn lezing van die uitleg van Corbaan bekroop mij iets te veel van het gevoel van, nou oké, als je dan zo graag wilt, ja, we hebben er geen woord voor het Nederlands, maar tegenwoordig wel, dan stuur ik je een tikkie. In dat woord zit eigenlijk hetzelfde, hè? Aanraking, tikkie, toenadering. Maar offers zijn toch meer dan alleen dat. En zo kom ik bij een tweede punt, waar ook bij mij een vraag bleef hangen, wat Gijsbert ze naar voren brengt uit de Joodse traditie over de nauwe verbinding tussen levensheiliging en korbaan als gave aan God. En dat die gave dus niet los kan staan van het jezelf toewijden in het gewone leven. En ook dat offers dus daarmee niet ontstijgen aan de wereld, aan de aardse werkelijkheid, een soort opklimmen naar de hemel, hè, zoals Genesis 11, een toren bouwen. Ja, dat het niet zo ligt, maar dat het andersom is, dat je door die offers het leven ingebracht kan worden, dat heiliging, dat die offers naar de weg van heiliging brengen, waarbij je God in het leven dient, nou, daar stem ik helemaal, dat helemaal, 100%. Maar ik mis toch een belangrijk werkwoord dat in de Joodse traditie steeds naar voren komt als het om die offers gaat. Deze zijn gegeven, le kaper, om te verzoenen, Leviticus 1, vers 4. En ook in de bespreking van deze offers, bijvoorbeeld in Joma 8, dan worden die verschillende offers uit, en dan steeds opnieuw, wanneer is er nou sprake van verzoening, le kaper? Die verzoening die kan niet losstaan van bekering, die kan zelfs niet lukken zonder bekering. Dat is helder. Dat is ook de bergrede. En uiteindelijk is zowel die verzoening als ook die bekering helemaal gave van God. Ook dat, geen verdiensten van onze kant. Zo eindigt het hele traktaat, Joma ook. Niettemin heeft God wel die offerdienst gegeven als een weg om tot die verzoening te kunnen komen. Niet om God tot andere gedachten te brengen, maar wel om ons duidelijk te maken dat het zonder deze verzoening niet tot een echt herstel tussen God en ons kan komen. Het lijkt alsof je je falikant keert tegen de gedachte dat offers een middel kunnen zijn om zich de genade van God toe te eigenen. De vraag hoe krijg ik een genade God, dat hebben we net nog eens een keer gehoord, is dus compleet heidens gedachtegoed dat met het hart van de Torah niets te maken heeft. Maar ik lees de uitleg die God zelf geeft van de offerdienst in Leviticus 17 toch iets anders. Daar gebruikt hij zelf tot tweemaal toe het woord le kaper. Het leven van het vlees van een offer, die je hebt net zelf aangehaald, is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening te doen over uw leven. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van dat leven. Dat is dus niet een grote prestatie van Israël, waarmee je naar God toe gaat om dat leven te verdienen, of om God tot andere gedachten te brengen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat die offers een genadegave zijn van God, waardoor je het leven ontvangt, omdat er ander leven aan God wordt gegeven, aangeboden, dat zie ik wel duidelijk terug. En dat lees ik ook in het Nieuwe Testament, als het gaat om het offer van Jezus Christus. Daar wordt diezelfde terminologie en dezelfde beeldspraak voor gebruikt. God heeft Jezus Christus als een verzoendeksel, kaporet, van hetzelfde werkwoord, gegeven om zijn rechtvaardigheid namelijk te tonen. En hoe laat hij dat zien? Zeker in de eerste plaats zien we Gods rechtvaardiging in het leven van Jezus. En ik kan daar helemaal in meekomen als je zegt dat wij gerechtvaardigd worden, dat moeten we lezen als een delen in het leven van Christus. Een participeren, een met hem verbonden zijn. Dat is volgens mij wat Paulus ook heel vaak zegt. En we halen er misschien een ander woord heel snel uit, maar dit zit er ook heel nadrukkelijk in. Dus inderdaad zo leunen op het lam van God, op zijn leven in plaats van Israël en in plaats van ons allen, op zijn gehoorzaamheid. En wat jammer dat dat niet in het apostolicum staat. In de eerste plaats dat leven van Israël en in de tweede plaats het leven van Jezus. Maar dat is niet alles. Ik kan in mijn besef niet op hem leunen als ik niet zou weten dat hij ook iets anders gedaan heeft. En dat is dat hij mijn zonde en schuld op zich heeft genomen, omdat ik het niet gered heb om hem volledig toegewijd te zijn. Dat failliete leven van mij heeft hij bij God gebracht. Dat leven dat verdient om te sterven, dat heeft hij gedaan toen hij voor mij stierf. In de eerste plaats voor Israël, voor heel zijn volk uit Joden en Heidenen, maar dan ook voor mij. Ik zeg het gewoon even persoonlijk, om aan te geven dat daarmee mijn zins niet een of andere logica in het geloof wordt binnengebracht met Anselmus, hè, dat was die eerste reactie. Een heidens idee, waardoor ik het allemaal beter begrijpen kan. Nee, ik geloof dat dit hoort bij het verzoenend offer van Jezus Christus. En dat ik daar niet anders achter kan komen dan door pure openbaring van Gods liefde, omdat hij mij dat vertelt. En hij vertelt mij dat met de illustratie van, waar haal je dat vandaan? Dat haal je natuurlijk uit Leviticus, anders zou je het niet kunnen snappen. Dat is iets wat Grieken niet kunnen begrijpen en voor Joden een aanstoot is, zegt Paulus. Dat Christus zich zo heeft geïdentificeerd met mijn zonde, dat hij op Golgotha tot zonde gemaakt is. En dat zo God zich met ons verzoent. En wij ons kunnen laten verzoenen. Zoals die offeraar zijn hand op het offerdier legt, om zich niet alleen met het leven van het dier, maar ook met zijn dood te identificeren. Omdat het leven gegeven wordt. Dit had mijn eigen sterven moeten zijn. Dat had ik verdiend. Maar God heeft dit leven op het altaar gegeven om voor mij verzoening te doen. En dat is de reden dat voor mij het leven opnieuw korban kan zijn. Ik zou zeggen, die korban is dan niet alleen, zoals je net eindigde, in leven in dankbaarheid, uitkomend in danken en bidden, maar vooral in loven. De lofprijzing geldt in de Joodse traditie onder meer als een lossing. Ik offer aan God wat ik van hem gekregen heb. En zo krijg ik het als het ware weer terug uit zijn hand, zodat ik er van genieten kan. Dat element van plaats vervangen. Ik geef het en ik krijg het terug. Ook in de offerdienst van de gebeden is een notie die ik in de Joodse traditie steeds nadrukkelijk terug zie komen. Zeker niet geïsoleerd en zeker gecombineerd met de heiliging van het leven, met bekering die God geeft, maar toch wel als een element uit het hart van de Tora dat ik niet graag zou willen missen.
We willen graag gaan luisteren naar de reactie van Bart Gijsbertsen op wat hij te horen heeft gekregen vanmiddag. Ik ben heel benieuwd. Bart.
Dankjewel. Nou, niet zo kijken allemaal. Zo spannend is het nou ook weer niet. Ja. Zit allemaal te kijken van wat nu dan? Ja. Ik reageer op een paar dingen. Ik was ongelooflijk blij met deze reacties, want ik vond vanmorgen het wel een beetje erg meegaand, vond ik. Ja? Ik vind het wel prettig dat hier nu een beetje gemord wordt of zo. Ja, prima. Een van jullie zei van, ja, we merkten het al, in jou in je lezing en zo, je begon een beetje te aarzelen. En nee, ik aarzel helemaal niet, maar ik zoek wel. Dat is het. He? Want ik zoek eigenlijk ook jullie, en ook jullie. Ik verdiep me hierin, ik probeer te zien wat korban betekent in dit verband bijvoorbeeld. En bij een ander onderwerp zou het weer iets anders zijn. Maar ik zeg niet dat ik het weet. Ja? Ik ben alleen aan het zoeken naar dat Hebreeuwse eikpunt. En hoe zit het nu? En hoe vertaal je dat dan naar je eigen christen zijn? Dus ik ben alleen maar blij als je mee zoekt. Over zoeken gesproken, je was de kerk even kwijt. En je vroeg, waar is die dan gebleven? Voor mij is de kerk in Christus. Dus die plek die ik heb geprobeerd te schilderen van daar waar Jezus Christus is, daar is ook voor mij de kerk. Dus de kerk die zit er ook op een rare manier dus eigenlijk in dat midden. Hè? Dus hij zit niet helemaal bij Israël, hij zit niet helemaal bij de heiden, of er zit eigenlijk ook wel in Christus. Dat is voor mij eigenlijk het antwoord daarop. En daar komen we elkaar dan ook tegen, waar vandaan dan ook. Over die gerechtigheid, van of daar toch ook niet iets juridisch in zit. En heeft het ook niet, zeg maar, een oordelende kant. Ja, natuurlijk heeft het dat. Maar dat merk je, hè? In het slot van die lezing van vanmorgen heb ik zomaar even wat woorden heel kort aangeduid. Hè, begrippen van, nou, daar hè, kun je mee bezig zijn en dan zeg ik heel kort door de bocht van, dat is niet de Romeinse justitie. Maar dat ik spreek over reddende gerechtigheid, dat heeft natuurlijk wel dat doe ik niet voor niks. Ik moet er iedere keer dan denken aan de, zeg maar, de justitie zoals Salomo die hanteert als Messiach in Israël. En het volk reageert ook op zijn manier van rechtspreken van, dit is de wijsheid Gods in hem. Dus dan zouden wij christenen zeggen, de Christus zelf is in hem, de eeuwige Torah, om op deze manier recht te spreken. En dat is natuurlijk gewoon not done. Op die manier gaat het in onze rechtszalen natuurlijk nooit van zijn leven toe. Maar het zegt dus wel iets, vind ik, over wat Bijbelse gerechtigheid is. Dus hoe spreekt hij recht? Hij laat daar een soldaat komen en er staan die twee hoeren, staan, die twee prostituees staan daar tegenover elkaar en aan het kijven over een kind. Welk kind, het levende kind is van mij, het dode kind is van haar. Dan laat hij dat zwaard door die soldaat boven dat kind houden, zo van, nou weet je wat, hier heb je alle twee de helft. En wat er dan staat in het Hebreeuws vind ik heel bijzonder. Bij een van die vrouwen, er wordt eigenlijk niet eens gezegd of dat nou de moeder is. Volgens mij wordt dat niet eens gezegd. Maar bij een van die vrouwen krimpt haar baarmoeder ineen. Ja? Dus dat is waar we het vanmorgen ook over hadden. Die Rachem is daar ineens. Dus het lijkt wel of Salomo vanuit zijn wijsheid vraagt, is er op deze aardbodem, ja, met deze mensen die hier staan te kijven over een kind, is er nog iets van barmhartigheid op deze aardbodem? En En die barmhartigheid die blijkt dus in één van die vrouwen in elk geval aanwezig te zijn. En ze zegt, dat is de moeder. Dat vind ik ook de goede volgorde. Weet je wel, degene die barmhartigheid betoont, oké, die heeft een baarmoeder. Ja? Die mag dat mag de moeder zijn. Je stuurt het kind mee met degene die barmhartigheid. Ja, want in theorie is het nog geen mogelijk dat je een keiharde moeder hebt. Die zegt van, ja, doe maar joh. In theorie dan. Maar de reddende gerechtigheid heeft dus te maken met een soort zoeken naar barmhartigheid op deze aardbodem. En kijkt of daar nog in deze dames iets van leven is, iets is wat nog te redden valt. En één van deze vrouwen die blijkt dus te redden. En de ander die gaat dus letterlijk en figuurlijk vruchteloos naar huis. Dus in die zin maakt deze dynamische gerechtigheid wel degelijk iets uit. Van de gaat er één gaat eigenlijk dood naar huis. Dus, maar dat is nou typisch met deze Bijbelse theologie, want de volgende keer weet je, kom je een andere tekst tegen en dan is de dynamiek weer anders. Maar volgens mij hoort dat bij Joods denken, dat het gewoon dynamisch blijft en dat je dit dus niet zo even zeg maar, in iets dogmatisch of in iets juridisch kunt vastleggen. Het is geen methode of zo. Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag, maar zoiets. Ik heb de vraag natuurlijk opgeroepen van hoe krijg ik een genadig God? Ik weet natuurlijk wel wat er gebeurt hè, als ik dat ga zeggen. Ik begrijp heel goed dat daar op wordt gereageerd. Maar even voor de duidelijkheid. Ik probeer te blijven bij dat begrip korban. Ik heb gezegd, korban speelt alleen, tenminste, volgens de Joodse optiek, speelt alleen tussen JHWH en degene die JHWH dient. Dus dat zit voor mij een beetje verder weg sowieso van, ja, sowieso van cur deus homo. Ja? Waarom is God mens geworden? Dat Deus is dan voor mij alweer veel te algemeen. We praten over JHWH. Ik denk dat de schreeuw van Luther, hoe krijg ik een genade God, dat is nog steeds de roep vanuit het heidendom. Want als hij het vindt, dan is hij bij JHWH. Dan zegt hij, ik heb het nu ontdekt, de rechtvaardige die leeft van vertrouwen op vertrouwen. Dus dan is hij ineens aan de binnenkant. Dus dan ontdekt hij zeg maar, het aangezicht van hem, die is genadig en langmoedig enzovoort. Dus hij moet zeg maar, deze Bijbelse God als het ware dan ook nog ontdekken. Maar aan deze, het is het eerste woord bij JHWH, genadig ben ik. Dat is het eerste woord. Niet bij God, maar wel bij JHWH. En praten we over korban, dus ook als we over Jezus gaan praten, en in hoeverre hij korban is, en dat geloof ik dat hij dat is, dan gaat het in elk geval over deze hele intieme relatie. En dat je iemand in de ogen kijkt, en God ten opzichte van wie je al in principe helemaal verhoudt. En niet een algemene God, want dan ben ik weer terug, ja, dan ben ik weer in de bush. Dus wat ik wilde zeggen is, over even een misverstand proberen op te lossen tussen Michael en mij. Het is niet zo dat ik heb gezegd dat allemaal vrijwillige offers zijn. Ik ben begonnen met die vrijwillige offers en ben kennelijk niet helemaal duidelijk geweest in het feit dat bij al die andere offers er wel degelijk iets te verzoenen viel. Anders is er geen vervolg. Maar het is wel een verzoening die wordt gezocht met JHWH en niet met een algemene God. En dat er dan iets plaatsvindt van plaatsvervanging, ja, zeker. Ik zei van, met dat leunen op die korban, ook wat wij in ons geloof doen in Jezus Christus, Agnus Dei, dat is toch weer Dei, hè, dat je brengt je eigen identiteit over op datgene wat korban voor jou is. En wat korban voor jou is, brengt die identiteit op jou over. Dus zo kijk ik wel degelijk naar Jezus Christus. Dus in die zin betekent het voor mij wel degelijk verzoening. Hè? In die hoofdstukken 3, 4, 5 heb ik wel geprobeerd aan te geven van ja, dat is niet zomaar vrijwillig. Ik bedoel, dan heb je onopzettelijk gezondigd, maar dat komt zomaar niet goed. En heb je opzettelijk gezondigd, dat komt zomaar niet goed. En ga dan eerst, hè, dan speelt ook gelijk de ethiek. Want je kunt JHWH, hè, dat is toch wat Jezus zegt, je kunt daar niet naar het altaar lopen terwijl je je niet verzoend hebt met je broeder. Dus natuurlijk zoek ik vergeving. En natuurlijk gaat het om plaatsvervanging ook, want dat gebeurt met dat leunen op de korban. Natuurlijk gaat het om plaatsvervanging, maar het moet dynamisch blijven. Het moet leven. Het moet niet een soort juridische uitwisseling worden. Nou ja, à la Anselmus, voor de theologen dan een bekend begrip. Ja? Maar die Heidelberger catechismus, die door Anselmus behoorlijk een behoorlijke imprint heeft gehad. En waarin dat juridische aspect eigenlijk zo aanwezig is. Ja, die vind ik heeft ook gewoon wel een hele hoop mensen op het verkeerde been gezet. Alsof je het uit kunt rekenen. Alsof het een soort logica is en zo komt het goed. Dat is te logisch. Geloven betekent vertrouwen. En het is uit vertrouwen leven dat je krijgt. En vertrouwen gevend dat hij vergevend is. En dat hij in jou wil geloven om Jezus wil. Dat is hoe ik leef. Dat moet en dat blijft een dynamisch proces. Dat kan niet anders. Dat is met vertrouwen gegeven. Dus ik kan er niks aan uitrekenen. Ja, het is kijk, natuurlijk heb ik alle accent gegeven aan dat leven, omdat het is niet aanwezig in ons apostolicum, ja? Terwijl ik zeg, zijn dood op zich heeft geen betekenis zonder dit koosjere leven, zal ik maar zeggen. Ja, dat was natuurlijk mijn punt. Betekent niet dat die dood natuurlijk niks zegt, zo is het niet. Ik bedoel, dat lammetje, ja, dat gaat wel dood. Dat personificeert mijn leven, dat naar de overkant, naar de Heere God toe gaat en dat mijn schuld verzoent. Dus op diezelfde manier kijk ik naar Jezus als korban. Daar kan ik niet op een andere manier naar kijken. Maar we zitten in een theologie die heel erg gefocust was, alleen maar op dat sterven. Dat deze drie brengen tot elkaar, naar de allergerechtigheid willen. Exact. Ja, exact. Laat af, de eerste woorden van Jezus zelfs, hè, in het evangelie van Matthäus. Laat af van mij, laat me gaan gang gaan. Zo past het mij om alle gerechtigheid te vervullen. Dus, en dat is dan, weet je, dan, het is niet alleen maar zo dat je daarmee dingen terechtbrengt. Het betekent ook dat je de verhoudingen herstelt. Hè. Het betekent dat je, om maar met het lied van Maria mee te denken, hè, dat de machtigen van de troon worden gestoten, ja, van zing jij maar eens even een toontje lager, ja, en dat de armen en de geringen wordt opgericht. Dat is natuurlijk ook wat die gerechtigheid doet. Het is niet een... het is geen spelletje. Hè?
Nee,
je moet nog iets duidelijker zijn.
Ja. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.
Ja.
Dat is precies wat je... Maar dat wordt in dat gedeelte, Matthäus 3, uit mijn hoofd verbonden met Jesaja 53. Dat hij zo onze zonde op zich nam.
Hoe kom je nou bij dat het over Jezus gaat in juist Jesaja 53? Oh. Nee, over Jesaja 53 komen we opnieuw samen. Kun je ook niet meer losmaken van Israël. Dan komen we alweer, praat ik alweer over hele andere dingen. Van wat gebeurt er allemaal binnen dat verbond van God met Israël? Ja, en daar hoort Jesaja 53 bij, denk ik. Ja. Wat? Is dan weer tijd dan?
Vijf minuten. Je had 10 minuten, je hebt een kwartier gekregen. Nou, sommige mensen zijn nooit tevreden. Hè? Dat was niet serieus, Bart, wat ik daar zei. Een vrij postig grapje van me, waar ik niks van serieus in was. Ontzettend bedankt, ook weer voor dit. Ik had je graag eigenlijk door willen laten gaan, maar ja, dan krijgen de andere mensen niet meer de gelegenheid. Maar ik zat even te twijfelen, zal ik nou laten stemmen? Wie wil dat Bart gewoon doorgaat of wie wil dat de vragen gesteld kunnen worden? Maar om dat nu te doen met handje opsteken, dat gaat ook echt niet werken. Dus we geven nu nog gelegenheid om, laten we zeggen een kwartier, om vragen te stellen nog. Als daar behoefte aan is. Voor wie een vraag heeft. Brand los. Sorry? Ja, microfoon, ja natuurlijk.
Maar de vraag was volgens mij, wat had hij nog meer willen? Wat had hij nog meer willen zeggen? Ja. Die bewaar ik heel eventjes. Want misschien zijn er nog andere vragen.
Als er geen vragen zijn, dan laten we Bart nog 10 minuten doorpraten. Ja. Hè? Want die heeft...
wacht even. Ja, maar er zijn,
die heeft
er
nog
zijn
genoeg
nog
te vertellen. Parkeerbon?
Ja, ik heb nog een vraag.
Dankjewel.
Ja. Mijn naam is Anita Hendricks en de vraag die ik graag zou willen stellen is deze. De eerste leerlingen van Jezus, die hij zelf gekozen heeft en die Joods zijn, die noemen zich mensen van de weg. De eerste christenen heten geen christenen, maar mensen van de weg. Ze zijn Joods, maar ze noemen zichzelf niet mensen van de Torah. En ik zou daar graag wel de ideeën over willen horen van de verschillende sprekers, voor zover daar tijd voor is. Wat is dan de weg als het niet Torah genoemd is geworden door de leerlingen van Jezus? Ik vraag het ze algemeen.
Even één keer horen, als het kort kan. Wat is de vraag, Robert?
De mensen van de weg de mensen van de weg, maar noemden zich niet de mensen van de Torah.
Nee.
Sluit het een het ander uit? Of hoe zit die relatie? En die vraag is in zekere zin aan alle sprekers, maar wie het eerst wat kan zeggen.
Ik blijf hier nog wel even bij je staan. Maar jullie mogen ook reageren, wat mij betreft. Ik zie het verschil daar niet zo in. Ik bedoel, Jezus zegt, ik ben de waarheid. En als je daar maar dan Emet in hoort en niet iets anders. En als hij zegt, ik ben de weg, prima, als je daar maar Derech in hoort. En als hij zegt, ik ben het leven, als je daar maar Gayim in hoort. In die zin is het gewoon zo met de Torah verbonden, dat kun je niet losmaken van elkaar. Zij, de mensen van de weg zijn mensen die daarbij horen, lijkt mij.
Er is nog een vraag, hoor.
Ik begrijp dat je het niet los kunt maken van elkaar, maar ik denk toch dat er wel iets anders bij is gekomen.
Ik zie dat niet gelijk, dus ik hoor het graag.
De microfoon komt naar u toe.
Torah is laten zien. Het komt van het woord tonen. En wat er getoond wordt is halaga van gaan. Dus het is gewoon, dat is wat Bart volgens mij bedoelt. Als wij het hebben over Joden, dan hebben we het over halachische Joden. Mensen die de weg volgen. En de weg volgen wordt uitgebeiteld door de mitzvot, door voorschrift, door het kookboek van de eeuwige. De gebruiksaanwijzing van de eeuwige, hoe je het ook verder wil noemen. Dus in die zin is er inderdaad geen... Je zou zelfs kunnen zeggen dat zij zeggen, wij zijn weliswaar, zien hem als de Messias, maar we zijn wel van alle geboden. En niet zomaar van, we volgen iemand zomaar of zo.
Dankjewel.
Toch, dat is wat je bedoelde.
Ja.
Floor Maaien, ik heb even een vraag voor Henk Bakker.
Je noemde die term Judea vorm. En dat had iets te maken met, volgens mij, exegese of hermeneutiek of bijbellezen. Wist ik niet precies. Zou dat toegelicht kunnen worden? En is wat Bart Gijsbertsz ons vandaag geboden heeft een illustratie ervan wat jij bedoelt?
Henk is er niet meer in de zaal.
Oh.
Henk is niet meer onder ons.
Helaas.
Maar... Ik kan binnenkort spreek zeggen dat er hard wordt gelachen als er wordt gezegd dat hij is overleden.
Dus... Nee.
Deze vraag mag ook nog per e-mail naar ons gestuurd worden en dan komt er ook antwoord.
Ja.
Ja, Oscar.
Ja, die vraag over Jezus, de weg, mensen van de weg en de verbinding met de Torah, die doet me aan deze vraag denken. Want ik merk eigenlijk als ik naar jou luister, als we met deze materie bezig zijn, ook hoe Jezus de Torah belichaamt, de Torah onderwees. Als ik ook aan de bergreden denk, dan denk ik ook dat gewoon het ons verdiepen in de Bijbel op deze manier, vanuit Hebreeuws uikpunt de Bijbel lezen, dat het ons ook confronteert met onze wetteloosheid. Herken je dat? Want ik heb toch het gevoel dat, of ik krijg de indruk, dat we gewoon toch door onze uitleg van het evangelie, dat we toch makkelijk in goedkope genade vervallen. Dat we toch makkelijk vervallen in het idee, nou, ik geloof in Jezus en het is goed en ik hoef verder niks aan te doen.
Ja.
Ik vraag me ook af of daar een verband is met, er speelt veel in christelijk Nederland op het gebied van relatieethiek, heel veel is aan het verschuiven. Je ziet eigenlijk dat de kerk heel kwetsbaar is voor de wereldse cultuur. Heeft dat niet ook te maken met, dat zei Henk Bakker ook, dat Henk heeft gezegd, we zijn minder weerbaar dan we denken en we overschatten onszelf en we onderschatten het kwaad. Ja. Dus we zijn kwetsbaarder voor het kwaad ook omdat we ons hebben afgesneden van de Joodse wortels. En als we gewoon terugkeren naar, of nou ja, Joodse wortels, gewoon waar we het vandaag over hebben, geloven met een Hebreeuws eikpunt, dat we ook veel sterker worden gewoon in het leven naar de wet, op een goede manier voor ons.
Ja.
En dat we eigenlijk te maken hebben met veel wetteloosheid in de kerk, wat niet naar Gods woord is.
Ja, ik... daar ga ik helemaal in mee. Ik vind Dietrich Bonhoeffer in navolging over de bergreden, dat op een hele indrukwekkende manier laat zien dat wij heel veel gekozen hebben voor een goedkope genade. En helemaal niet meer zien van hoe duur die korban is waar wij eigenlijk van leven. En als je dat wel zou begrijpen, hoe duur dat wij gekocht zijn, dan kan het niet zijn dat je gewoon zonder Torah dan zomaar doorleeft. Van ja, het is allemaal geregeld, kunnen achterover zitten. Dat is ongeveer hetzelfde principe als wat christenen vaak hebben gedaan met het woord verkiezing. Waarvan de rabbijn natuurlijk terecht zegt van ja, je bent verkoren tot, hè? Dan begint het pas. En dat doet Bonhoeffer ook. Want het kan niet goedkoop zijn, dan maak je alles stuk. Paulus zegt trouwens hetzelfde. Iets anders, ik wil daar even op terugkomen, want dat vind ik ook zo apart. Je herhaalt nu wat vanmorgen werd gezegd, dat christenen of de kerk zo arrogant kan doen en het kwaad onderschat. Dat is iets wat mij puzzelt op alle mogelijke manieren. Er wordt alleen maar gekeken als het ware naar die positieve kant. En dat geldt ook voor de manier, hoe moet ik dat zeggen, waarop wordt gesproken over... er zijn hele discussies tussen kinderen van welke tussen christenen van welke joden worden er dan gered. Ja, worden ze dan gered omdat ze Jood zijn, of worden ze dan gered omdat ze bij de Torah horen, of worden ze dan gered, weet je, alle hele discussies daarover. Die hoef ik hier niet te gaan herhalen. Maar wat mij dan opvalt is dat je daarin niet hoort van, ja, maar het kwaad maakt geen onderscheid, hè. Het kwaad heeft nooit onderscheid gemaakt of die Jood een boeddhist was, of dat hij christen was geworden, of dat hij een agnost is geworden, of dat hij keurig in de synagoge zat. Het kwaad heeft daar geen enkele mededogen mee gehad. En van daaruit denkend, zo groot is het kwaad, moeten we ook eens even anders denken over gewoon heel Israël en wat Israël in deze geschiedenis betekent en hoe, op wat voor manier zij dan van God instrument zijn. Maar dat zijn de mijn gedachten die bovenkomen als ik denk aan het onderschatten van het kwaad. En je kunt vanuit, als je ziet hoe erg het kwaad is, zou je inderdaad ook zo kunnen geloven naar alle Joden zo gauw mogelijk de hemel in, binnen, veilig. Dat is ook trouwens het beste wat je de kerk kunt volgens mij adviseren. Laat die Joden alsjeblieft na eeuwen gewoon eens met rust. Dat ze niet meer die hijgende adem van ons in hun nek voelen. Laat ze toch eens een paar eeuwen met rust. En dan kijken wat het wordt.
En met deze wijze woorden denk ik dat we de vragenronde afsluiten.
Jawel Bart. Dank u wel allemaal ook voor jullie aanwezigheid vandaag, voor uw betrokkenheid, voor de vragen die gesteld zijn. We hebben heel veel warme reacties gekregen, ik tenminste wel, van diverse van u over deze dag. Ik krijg de indruk dat er niet verkeerd zou zijn als er binnen een jaar weer iets dergelijks georganiseerd zou worden rond deze thematiek. Ik denk dat we het nog niet over zijn uitgepraat. Maar goed, daar gaan we rustig over nadenken als bestuur. Ik wil graag nu, ik krijg net het aanbod van rabbijn Tamara Bemima, verzoek. Ze wil graag voor ons in het Hebreeuws Psalm 117 zingen. Ja, een microfoon voor de rabbijn graag. Even een microfoon, ja, oké. Okay. Heel bijzonder.
Ik ben zo ontzettend geraakt iedere keer dat ik gewoon niet weet of ik er goed vanaf ga brengen, maar ik ga het proberen. Hallelu et Adonai kogoyim, shabechu kol ha'urmim, ki gavar aleinu chasdo, v'emet lola Adonai lolam, halleluja. Beetje gekrom, gefrommeld. En, wat ik wil zeggen, is, ik wil nog één ding zeggen, want God is barmhartig, zegt God over zichzelf. Of Mozes, als Mozes wil weten van wie God is, dan is het Adonai, Adonai, El Rachum, we gaan doen. Zo zingen we dat. He, dus God zegt over zichzelf, ik ben barmhartig en ik ben erbarmvol en waardig en weet ik wat. Dus het komt niet zomaar uit de lucht vallen wat hij daarover zegt. Maar dat wisten jullie al.
Dankjewel, Tamara.